Deze morgen zou ik je graag meenemen. Ik ben eigenlijk blijven hangen een tijdje terug aan mijn psalmen gewoon en mijn lezen. Het is niet mijn bedoeling om er specifiek een preek op te gaan overmaken, maar ik blijf me maar bezig om, blijf er maar weer op van. En daardoor heb ik de vrijheid genomen om eigenlijk psalm 63 toch een keer te proberen iets beter onder de loep te nemen. De titel dat ik gegeven aan de preek vandaag van psalm 63 is Waar vloeit levenskracht uit voort? Het heeft bijzonder veel gedaan met mij. Iedere keer dat ik hem opnieuw lezen, bepaalt hij mij bij een zekere identiteit, een zekere manier van bij de Heer God te komen. Dus deze woorden hebben mij verregaand vastgegrepen, zoals dat gezegd heb. En ik hoop met je andere gewoon, je weet, ik ben geen leraar, ik ben geen spreker. Ik ben Christophe. Ik ben een gewone mens en ik deel mijn hart en mijn anderen wat ik een beetje het Gods woord versta en doe. Ook al is het eenvoudig, geloof ik toch wel dat er zeker ook waarde in zit. Dat we veel dus niet aan. Ik hoop van gevormd te worden persoonlijk naar het beeld en het karakter van de Heer, mijn God. En in de 20 jaar dat ik met hem aan het wandelen ben, is er wel het een en het ander al veranderd dan ik. Moet dan nog veel werk. Hè. De verbouwing is nog belangrijk niet ten einde. Ik hoop dat ik een beetje de woorden van deze psalm de eer mag aandoen die ze verdienen. Laat me psalm hem even lezen, psalm 63. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierendheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen. Met vrolijk zingende lippen, wanneer ik aan u denk op mijn bed en over uw pijns en nachtwaken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard, ze zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning die zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars die zal gestopt worden. Ik had eerst voorgenomen om heel die psalm volledig door te lopen eigenlijk, vandaag stukje bij stukje, vers bij vers. Nou, ook weer niet. Ja, ben dan iets, had een idee. Je zit ermee bezig, je leest wat commentaar en toen besef je van, oké, ja, dat gaat gewoon niet. Dus vandaag is eigenlijk enkel en alleen gewoon een, voor mij een kleine inleiding, een beetje op wat de rest van de psalm ook zegt. Dus we gaan proberen de eerste 3 versen te behandelen, ja, en het 3e vers ga ik zelfs niet volledig doen. Nog een keer, en ook weer de achtergrond en insteek is een stuk theologie, maar ook vooral wat ik zelf als mens, als volgeling van de Heer en naar voren. Achtergrondinfo bij de psalm is altijd op zijn plaats. Dus wanneer er in de opening wordt gezegd aan wie de psalm toebehoort, koning David dus, of David, en waar hij zich op dat moment bevond, dat is de wildernis van Juda. Ja, dat is belangrijk voor de setting van het lied en de insteek waarmee hij dit lied maakt. Men gaat ervan uit dat dus David deze psalm schreef toen dat hij op de vlucht was, ofwel voor koning Saul, dat is zijn commentaren die dat zeggen, maar er zijn ook commentaren die beweren dat het gaat over de zoon Absalom. Nu, de commentaren die ik vooral mocht lezen, gaan er eigenlijk meer van uit dat David op de vlucht was in de periode van Saul, dus de vroege periode, omdat er een connectie is met voorgaande psalmen, zijn de psalm ongeveer 52 tot psalm 59, vind je een connectie. Daar zijn er een aantal uitroepen en dingen van David die op de vlucht is, voornamelijk voor Saul en enkele andere tegenstanders dan nog. Ja, en we geloven, de meeste commentaren geloven dan ook dat psalm 63 in deze lijn mag gezien worden. Psalm 63 is ook zeer sterk verbonden met psalm 62. Wat gezien wordt dat David wacht op God alleen. En in een psalm drukt David zijn wachten op God uit. En als ik het zo mag zeggen, voor mij vervolgt in psalm 63 David in de puurheid van zijn hart Yahweh te zoeken met een zeer diep verlangen. De twee psalmen worden naar elkaar gelinkt door de verwijzingen, dus psalm 62 en 63, naar Gods kracht en gezet. Wie kent er een woord nog? Gezet? De gezet van de Heere? Nogthans, iemand in het verleden al heel vurig gesproken over de gezet van de Heere. Dus de woedertierendheid van God. Persoonlijk denk ik dan ook dat dat eigenlijk een van de hoofdpunten is van deze psalm onder andere. De psalmist trekt zich hieruit naar God, ondanks zijn omstandigheden. Ik denk dat de context hier verwijst naar niet een man die zijn problemen bij Elohim zijn God brengt, maar een man die ondanks zijn omstandigheden eerst en vooral zijn Heer en God erkent voor wie dat hij daadwerkelijk is. Dat uit eigenlijk op een vertrouwen die voorkomt uit een kennis van God, van wie God is en hoe zijn karakter is. De omstandigheden regeren zijn relatie van de psalmist met Yahweh niet. Ondanks dat de omstandigheden, ja, is gescheiden van zijn rustgevende omgeving op dit moment. David is dus niet dus, je zit in die wildernis, je wordt al achtervolgd. Je hebt ook de vrijheid niet om de tabernakel te bezoeken op dat moment. Dus je is gescheiden van zijn rustgevende omgeving en de mogelijkheid om zijn Heer en God te zoeken in de omstandigheden dat hij gewoon is. Dus de omstandigheden zijn hier compleet niet meer normaal zoals David dat gewoon was. David bevindt zich allerminst in een luxueuze positie, eerst en vooral omwille van het feit dat hij zich bevindt in een landsdeel die heel veel werk vraagt om enkel nog maar te overleven. Ja, de woestenij van Juda is, dat is niet te vergelijken met wat we een witte woestenijtje noemen, dat is een heel erg ruw gebied. Voedsel, water en schuilplaatsen zijn door niet dik gezaaid, op zijn minst gezaaid. Plus, dan moet je er nog een keer aan koppelen dat hij in die omstandigheden dat hij zit, het besef en de bewustwording dat hij opgejaagd veld is. Waarbij dat zijn leven gewoon ronduit op het spel staat. Dat lijkt me enorm stressvol om je als persoon in te bevinden. Moest je dan een beetje een idee van wel krijgen hoe dat David eigenlijk dat beleeft? Psalm 59 is eigenlijk een gebed van David in deze omstandigheden waarin dat hij zich uitdrukt. Misschien kun je dat deze namiddag uit de komende keer op zijn mak lezen. Ik vind het persoonlijk heel bijzonder de insteek waarmee dat David zelf hier kiest om bij de Heere God te komen. En het noopte me ertoe aan om mijn eigen relatie met de Heere te toetsen. Na te denken over de enorm sterke houding dat David hier toont in super moeilijke omstandigheden. En ik ben eigen mijn relatie met de Heere God daarin bekijken hoe dat ik ga gaan bidden. Wanneer ga ik gaan bidden naar de Heere? Hè? Hoe ga ik gaan bidden? En met welke insteek kom ik eigenlijk bij de Heere om mijn gebed, mijn relatie met hem te en mijn interactie met de Heere, als ik het zo mag zeggen. En ook als ik probeer te bedenken hoe dat mensen soms een relatie met God beleven. Ik hoor in andere kerken van andere christenen wat dat ze zeggen, wat dat ze verwachten van God. Dat kom ik heel vaak tegen, en eerlijk gezegd ook persoonlijk. Het is zeker geen steengooiing dat ik wil doen vandaag. Dat ze de Heer vaak opzoeken als de probleemoplosser. De klaagmuur. Iemand bij wie dat komt om je bakje met frustratie een keer te leggen. Of je probleem of bevindingen een keer aan voor te leggen. En ik denk eigenlijk persoonlijk dat in deze houding in deze psalm van David totaal niet terug te vinden is. De psalmist gaat hieruit, voor mij, van zijn kennis van Gods kracht, Gods hart en geset, de goedheid, de goedertierendheid en de liefde van Elohim. Begrijp me wel, niet verkeerd. Ik wil dat heel duidelijk zeggen. Ik heb het hier over de hartsgezindheid waarmee dat de psalmist de Heere zoekt. En niet over het feit dat je probleem, moeite of raadsvragen niet aan de Heere zou mogen gaan voorleggen. Maar volgens mij mag dat wel niet het hoofddoel zijn van waarom dat je bij de Heere komt. David is zich te volle bewust van het feit dat God in zijn grote kracht en gezet kan verlossen en elke levenssituatie beheerst. Ik geloof dat, en eerlijk gezegd, hoe meer ik die psalm lees, hoe meer ik er ook van overtuigd word dat inderdaad zo is. God is een fantastisch grote God. En vanuit dat zegt psalm, zegt hij in vers 2: God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u, in een land dor en dorstig, zonder water. Het toont een zeer groot verlangen van de psalmist om in tegenwoordigheid van God te komen en te zijn, en vanuit het verlangen zo bij God komen, getuigd van een diepe relatie en liefde. De liefde die uitgaat van de psalmist van David naar God is ongelooflijk groot. Het is totaal geen situatie van een soort God die veraf blijkt te zijn. En wat hij moet gaan dingen te bepleiten. En wat hij alles moet brengen. En die Godheid dan zijn plan daar moet mee trekken. En dat hij offertjes moet brengen om dat eigenlijk allemaal in orde te kunnen krijgen. Ja. Ik denk als we zo in dat, deze vorm van ideeën onze relatie met God beleven. Dat eigenlijk persoonlijk denk ik dat dat zeer onterecht zou zijn. Probeer je maar een keer voor te stellen dat je een vriend of een vriendin hebt. Een gewone mens-mens relatie. En je doet daar alles voor wat je eigenlijk maar kan. Je stelt je open als persoon. Je bent gewoon wie je bent. Ja, het is te proeven. De eerlijkheid is totaal en de openheid is totaal. En telkens die persoon die je dat ontmoet, zodat je hart zo naar uitgaat, is wat hij ervaart eigenlijk enkel en alleen eigen. En wat bedoel ik dat te zeggen? Die persoon komt bij jou om zijn klaagzang, zijn moeite bij jou te brengen. Oppervlakkige dingen te bespreken. Over zijn moeites in het leven. Zijn frustraties. Weet je, je krijgt het gevoel met dat persoon dat het altijd saast is. En ik wil God eigenlijk totaal niet vergelijken met een mens-God-relatie, niet vergelijken met een mens-mens-relatie, eigenlijk niet. Maar ik heb gewoon geen beter voorbeeld. Zoals ik zeg, spreek ik vaak uit eigen ondervinding. Ja? En dat is een beetje een eigen ondervinding in elkaar. Mijn vraag is, hoe zou je voelen bij zo'n soort relatie? Zelf, stel je voor dat je die relatie hebt. En je hebt die persoon die altijd maar komt met die moeite, met dat probleem. Nou, je hebt er echt een hart voor. Je ziet dat dood herne. Blijft zo'n relatie duren? Dat dat altijd moet zijn is. Eerlijk gezegd, ik erover nadacht, zo'n relaties kunnen heel lang duren, geloof me, Brie. Maar dat lijkt me, als ik het terugbrengen naar een relatie van God en een mens, dat lijkt me dat eigenlijk meer een relatie voor goden met mensen handen gemaakt. Maar geen relatie voor jou, de schepper God, de levende God. Misschien zijn er daarom wel zoveel verschillende goden door de mensen gemaakt. Ja, omdat ze toen kunnen switchen, nog lang in de woestijn. David die zoekt hier geen verlichting voor het einde van zijn probleem. Maar veel eerder rust en vrede en de gezet van de Heere. En na die erkenning van de psalmist en de uitroep, O God, u bent mijn God, volgt de dagstart van de psalmist. Maar ik geloof ook dat David dat niet alleen doet als hij zich in de problemen bevindt. De eerste handelingen van een dag bepalen hoe de dag verder verlopen zal. We moesten dat ook leren. En het is nog altijd een gevecht. Ja, ik had in het verleden nog gezegd dat iets is dat ik ervaren heb als vroeger altijd een excuus, humeur. Mijn ijs is nog niet warm, de koffie nog niet warm genoeg, noem maar op. Er was altijd wel iets. En nu vroeg ik mezelf nog, was mijn liefde toen voor de Heere niet groot genoeg misschien? Was die niet waarde van genoeg mee, in de Heer? Dan moet ik eerst en vooral naar hem te lopen. Of besefte ik misschien niet genoeg wie dat hij wel was? Persoonlijk voor mij is de combinatie van beide zalen. Een relatie opbouwen met de Heer kost tijd, besef en vooral liefde voor de ander. Wieders zijn geschapen beelddragers. En jouw, een grote levende schepper, houdt het ons altijd bijzonder lief in elke omstandigheid. Iedere omstandigheid van je leven waarin dat jij je bevindt, is Gods liefde dezelfde. Ja, ook hoe je zondigt. Als je in het voelste van het voelste zit, ja, drugs, hoerderij, noem maar op, en denkt dat je onwaardig zit aan God, is Gods liefde, je had de zonde. Dat is een feit. En als je bluf doen, loopt het niet goed af. Maar zijn liefde is wel onveranderlijk. Zijn gerebetierendheid verandert niet. Zijn trouw verandert niet. Aan mijn wieder ontrouw zijn, bluf zijn trouw immer en altijd dezelfde. De trouw van God, de liefde van God, de gezet van God is eeuwigdurend. En zijn gerechtigheid, dan moet je er gerust op wat je plan. Is ook onveranderlijk. Aan mijn kennis gaan krijgen van de Heere God, de Bibel, het niet anders. En de commentaren die erop geschreven zijn. Persoonlijke studie, waarom is dat dan belangrijk? Ja, mentor over het, de laatste preken is tegen regelmatig doorgekomen dat je die persoonlijke studie wel nodig hebt. Dat is ook zoiets dat je moet beseffen. Je kunt niet teren op ene man of enkele mannen alleen. Je hoort ook zelf dit te spenderen met God om zo in die relatie met God te groeien en te kunnen achterhalen wat hij ook geleerd wordt om dat te kunnen toetsen. Dus Bibelstudie is inderdaad noodzakelijk, net als bedstonden, want dat zijn de momenten, zoals ook de dienst vandaag, waarin we gemeenschap hebben met elkaar in Christus Jezus, de Zoon van Jahwe. Wat er over de Heer en zijn woord gepraat wordt zonder theologie te volgen en te onderzoeken, dat is eigenlijk of je naar een slecht fastfoodrestaurant zou kunnen gaan. Ja. Als je een burgertje krijgt, zal hier aan touw en ik heb een beentje en een beetje noordtussen zitten of zo. In geval van een Bibelstudie met iemand die er al zijn tijd, moeite en vaak heel ongezien veel uren in steekt, dat is de andere kant van het verhaal. Dat is nou tof van Kleven, gewoon 3-sterren restaurant. Alles wordt je gepresenteerd en gebracht volgens de etiketten. Dat tussenin ligt dat je hier ook thuis je eigen zoektocht doet met de Heere God. Ja, Gods woord toetst en onderzoekt. Alleen zo, in al deze gezamenlijke en individuele tijdsbesteding met de Heere ontwikkelen we ons en wadden in zijn geest. We leren zijn geest, zijn gedachtegang, zijn karakter meer en meer kennen op die manier. Dus is die tijdsbesteding heel erg belangrijk. Wat er ook belangrijk is, en die tijdsbesteding, is de balans. De balans van deze ding is dan ook zeer, maar zeer belangrijk. Dat denk ik ook van als het meer. Je individualiteit in balans brengen met je gezamenlijke omgang bij broers en zusters in de Heere, in kerkelijk gebeuren of wat dan ook, is zeer belangrijk. Wat gebeurt er vroeg in de morgen? Je start je dag met besef dat de Heere jouw weg in controle is over je leven en alle gebeurtenissen die die dag nog gaan volgen. Het eerste dat je eigenlijk doet, je hebt start, is de pauzeknop indrukken. Je zit dag nog niet eens begonnen. Nou, misschien wil ik de koffie laten doorlopen, maar dat is het. Onmiddellijk gaat de pauzeknop in. Die pauze die je neemt, geeft je een bepaalde rust en die zorgt voor de bewustwording en de relativiteit van alle dingen op die dag. Je beseft dat God in controle is. En ook David vindt hier zijn vaste grond in voor de rest van de dag. De relatie vangt aan zodra hij wakker is. En iedere dag opnieuw ontvouwt die relatie zich zo verder. En wat er water is en bevrucht wordt, is er groei. Mijn dagen van mijn persoonlijk wanneer dat ik de dagen met de Heere start, ik heb eens het gevoel op mijn werk dat ik me niet slim genoeg voel. Als ik voor de zoveelste keer een sturingskastje opentrek, dat ik nog nooit te zien heb, met een paar dustrootjes en een opleiding als elektricien, dan kart ik dit eens in mijn oor en dan voel ik me dit eens op mijn neus. De manier hoe ik met een dag start met de Heere. Toen weet ik dat ik dat kunnen tegenkomen. Ja, en toen heb ik ook meer het gevoel van ook het kind niet kan oplossen, het zijn nog anderen. Terwijl die niet allemaal om ik in dat bedrijf. Ja, ik heb ondersteuningen van mijn collega's, beseffen dat meer. Want als je dat niet beseft, ja, trek je in één vak enorm naar beneden. Als je wandelt met de Heer, hè, en de Heer is toch voor hem te leunen, nee, het tegendeel. Het is veel meer dan dat. Hè. Het besef dat iemand anders in controle is en dat wat er ook gebeurt, dat eigenlijk. Zelfs al op alles fout, uiteindelijk komt er toch weer een oplossing uit voor het ook. En in dat vertrouwen moet je leren wandelen met de Heer. En de dagen dat ik dat niet doe, dat ik mijn dagen niet start met de Heer, ja, kijk, ik kan ze dat allemaal goed loopt. Hè. Soms is dat ook zo. Maar soms gaat het ook fout. En toen hang je heel rap in die depressieve gedachten of dat gevoel. Dat je voor niemand niet goed genoeg zit. In je onderleven zullen er ook wel van die dingen zijn, die van toepassingen zijn en dat je kunt blijven. En hoe langer dat je eigenlijk wacht om je dagrelatie met de Heer in de morgen te starten, hoe langer dat je wacht om mee, of hoeveel keer dat je het uitstelt, stel je doet twee keer in de week wel en de rest van de week niet, hoe langer dat die rest van de week duurt, hey, want de week loopt ook deuren. Als je dan een keer begint te zeggen van ja, maar. Van, ik zit te moe of dat, en jij begint de excuses te zoeken, denk dan meestal uit naar verder. Maar het gaat niet langer duren, tegen uit tegen de lampen loopt. Zo simpel is het. Zo ervaar ik het, kijk toch. Onze maatschappij overziet overvloedig in alle mogelijke noden. Ja? We worden zelfs overspoeld met dingen waar hij nood aan en die is met zijn. Punt. Hier is het eigenlijk vrij verschrikkelijk. De echte belangrijke zaken die ervoor zorgen dat we als mensen van de weg van de Heer Jezus sterk staan en herkenbaar zijn, dat is eigenlijk opvallen. Ja? Om het niet opvallen, zit me ook met een probleem. Dat moeten we doen als gemeenschap. Want als gemeenschap zijn we geschapen in eerste instantie om een gemeenschap met de Heer God te leven. Met elkaar als man en vrouw. En in een verbondsrelatie met de Heer. Dan moet je ook deuren trekken naar wat dan we er zin en vorm hier als gemeente kerk. We zijn akkoord, geschenk. Ja. En de momenten dat we deel met akkoord zijn de momenten waarin dat de Heer zijn weg gaat vallen en plezier en vindt. En die bovendien ons opbouwen en dragen op moeilijke momenten. Of harde keuzes waarvoor we staan, of de levensomstandigheden die totaal veranderen, zoals bij onze psalmist. Weet je, hoe dichter dat met je band is met elkaar, hoe beter dat je elkaar kent, hoe meer dat je weet wat er in elkaars levens gebeurt, ja? En hoe meer ondersteuning dat je krijgt van je broers en je zussen. Ja? Het gaat om liefde, mensen. De liefde van de Heer, de goede tierendheid, de gezet van de Heer, die horen we onder elkaar ook te tonen. En die kunnen we enkel en alleen tonen door samenlijke omgang. Dit komt bij elkaar. Ah ja, soms moet je dingen daarvoor in luiten voelen. We moeten keuzes maken. Het kun je keer hier doen en het kun je keer. Vervolg van vers 2 is: mijn ziel dorst naar u en mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Hier gaat het over pure noodzaak. De woordkeuze voor mijn ziel hier begrijp ik als waarachtig geluk en voldoening te kennen. Dat er iets fout over een ziel die bedroefd is of een ziel die dink is. Dat is het meest intense van je zijn als mens en persoon. Hier ervoor ik dat de psalmist hier zijn geluk en voldoening zoekt en de Heer dat zijn ziel die zegen doorheen zoekt. Vervolgens zegt de psalmist dat zijn lichaam verlangt naar de Heer en maakt de vergelijkingen met de gekende omstandigheden. Een klein vraagje: wie heeft hier een keer dorst gehad? klap niet van een droge lever, hè. Dat af is niet de tand, jongen. Nee, ik bedoel dus echt dorst. Dus niet gewone gebrek, dus eigenlijk, heb je dat ook een keer ervoren, echt een dorst?
Ja, ik zat nog stangen, zitten lekker zweet. En ik hoorde mee met de familie, en dat was en de mama van mijn maat had meloenen, en ze had dan andere kinderen meloenen, behalve aan mijn normale kind niet hoor. En ik hoorde het scheel van dorst. Die is dan ook niet vergeten. Ik hoorde toen 7 van 8 jaar oud.
Ja. Dat is een ervaring waarschijnlijk van de eerste dorst, ja? Het dorstgevoel. Maar echte ware dorst, dat is, ja, dat ga ik een klein beetje verder. Ik zal een die ding proberen op te sommen, wat er gebeurt. Dus ik denk, Luc, ook verkeerd ben, moet je me corrigeren. Eudipsia, of de gewone dorst, hè? Dat is met die meloen. Die dorst treedt op wanneer het menselijk lichaam 0,5% van het gewicht door uitdroging heeft verloren. Dat is dat gevoel dat je eigenlijk, ja, echt dorst hebt. Hyperdipsia, of extreme dorst, is bij een verlies van 2% van het gewicht door de uitdroging, en dan moet je goed luisteren, is de maag niet groot genoeg meer om het vochtverlies door drinken te compenseren. Ja? Polydipsia, of dorst waarmee men bereid is alles te drinken wat voorhanden is, bij een verlies van 5% raakt het slachtoffer geprikkeld en vermoeid, de hartslag is verhoogd, het gezicht gloeit en er treedt koorts op. Dus, ik weet niet of een van de drie dat je meest toestond op dat moment aan het strand. En nee, het was nog erger.
Niet zo waar, dat
dus, maar... Wat is nu dorst in? Als de psalmist hier spreekt over dorst in haar hart, ik geloof dat hij de eerste vorm van dorst hanteert. Ja, en wie er eerlijk gezegd, ik ken Tenerife wat, hè, als ik de ervaringen had, het krantje opendraait dat er water uitkomt, maar dat ik niet meer van drink. Dat er patatjes niet meer mee komen, en er ook geen koffie meer mee zijn. Dat ik voor naar de winkel moet gaan om flessen water te halen. Dat is nog geen dorst, hé. Dat is gewoon mijn kroontje die niet meer doet wat ik gewend ben aan dat doet. Snap je? Wieders zijn hier heel beschermd, maar we wel weten waarover dat de psalmist zijn verlangen, hoe diep dat hij dat doet, dat de pure noodzaak van die ding uitrekt, toen we een keer buiten onze context dat we wieder kennen gaan denken. Weet je hoe lang ongeveer zonder vocht dat je lichaam kan zonder schade te berokkenen eraan. Hoe lang denk je dat dat duurt tegen dat er schade begint op te treden? 72
uur.
72 uur. Oké, okay, wat dacht je van?
3 dagen,
ja. Nog? Ja?
3 dagen.
24 uur. En dan nog? 24 uur? Moeten goede 24 uur zijn. Perfecte 24 uur, maar geen extreme omstandigheden. De omstandigheden moeten dus normaal zijn. Geen extreme hitte of geen extreme koude. Het moment dat het kouder en warmer wordt, verkort die een tijd opnieuw. 24 uur, maar wat gezegd, zonder uw lichaam ergens een vorm van schade te berokkenen. Ja? Dat is heel wat korter dan 72 uur, nee? Het gaat niet over tot hij overlijdt, het gaat over tot er schade begint op te treden van een ding. Waar zo ook 24 uur noemen we dat koppelen aan onze relatie met de heren. Ja, dit is wel de vergelijking die onze psalmist hier gebruikt om zijn verlangen naar de gezet van de heren en zijn relatie uit te drukken. Mijn vraag is, hebben ook wij dat verlangen? Zijn we bereid om al ons handelen over te dragen en ons verlangen te plaatsen, onze hoop en onze trouw te plaatsen in de ware schepper, heiland, de levende God? Zijn we nog bewust in onze maatschappij waarmee dat ze zo verspoelt? Maar er zijn als mensen hier veel te beschermd. We zijn beschermd in alles wat we doen en we kennen die extreme mij dat ze in die momenten ook kennen. En we mogen dat aan de ene kant heel dankbaar zijn voor de Heer, maar we moeten ook ons hart bewaren. En met ons, we moeten ons hart bewaren voor wat we mee overspoeld worden. En we moeten met een oprecht hart de Heer zoeken. Onze insteek moet de juiste zijn. Het verlangen om bij hem te zijn. Meer dan het verlangen om onze omstandigheden te veranderen, of ze nu goed of slecht zijn. Zijn we dorstend naar de liefdevolle relatie en de stabiliteit van de gezet van de Heer? Dat is de vraag die ik wel meegeven. Vers 3, heb ik gezegd dat ik even ga nadenken, omdat ik ook helemaal niet toe, want ik hoop het ook van verder te gaan de volgende keer op ook een deel van vers 3 daar. En dat staat er, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dus ook hier weer spreekt de psalmist van een diepe verwondering voor Elohim. David zijn haar voorgaande ervaringen met de Heere God, ja, en hem overtuigd dat God zelf zijn diepste verlangen en bron van geluk is. En net omdat David verlangt naar God te zoeken, komt hij in een staat van lofprijs, aanbidding en verwondering. Telkens maar dat hij terugkijkt op zijn leven wat God voor hem gedaan heeft en in zijn relatie met God, voelt hij terug op een diepe bewondering voor de Heer. Dat is de hoofdreden, want waar je hart is, daarnaar ga je toch zoveel mogelijk op zoek. En waar je hart van vol is, dat loopt normaal gezien je mond van over. Misschien kunnen we samen lied 281 van Opwekking zingen. En ik hoop de volgende keer verder te gaan met de rest van het examen.